If you're an Apple Music Swiftie, run, don't walk, to these five playlists representing the five stages of heartbreak.
Welkom bij Taylor's Era. Ik ben Annelotte Prins.
Ik ben Sophie Rutte-Frans.
Wij vertellen je wekelijks alles over de grootste popster van dit moment, Taylor Swift. Hey Sophie, wat gaan we doen vandaag?
Ja, we gaan hartstikke veel doen vandaag. We gaan het hebben over de vijf playlists van Taylor Swift. We gaan alle soorten fans langs, want je hebt de hardcore fans, de gewone Swifties, de Gaylers, je hebt alle soorten en maten.
De gewone Swifties klinkt wel een beetje oordelend, maar oké.
Ik bedoel de medium level Swifties.
De medium levels.
Die gewoon genieten, maar niet te veel genieten.
En de Eras Tour, gaan we het daar nog over hebben?
Absoluut, ja, je redt me heel goed, de Eras Tour, daar gaan we het over hebben. We hebben vorige keer geconstateerd dat als de Tortured Poets Department erbij komt, de Eras Tour veel te lang wordt.
Ja.
Dus ik vrees dat we moeten gaan kijken welke nummers eruit zouden kunnen.
Ja, het wordt een pittige aflevering, er worden hete discussies en gesprekken gevoerd. Alles staat weer in vuur en vlam in de wereld van Taylor Swift.
Ik hoop dat jullie bij ons blijven. Maar voordat we daar zijn, wat is jou opgevallen deze week, Annelotte?
Nou, de dag dat de vijf playlists, die natuurlijk eigenlijk het hoofdonderwerp zijn van deze hele sectie deze week. De dag dat die uitkwam, had een collega van mij, Janessa Williams, die journalist en academicus in het Verenigd Koninkrijk, een heel mooi artikel geschreven, dat zullen we ook delen op de socials, over hoe in de popmuziek steeds meer teksten moeten gaan over het leven van de muzikant. En dus eigenlijk de celebrity achter de artiest, dan dat het gaat over creatieve exercities die gewoon gaan over leuke dingen bedenken uit het niets. Er moet een soort van connectie worden gemaakt naar die celebrity toe, omdat je tegenwoordig, om als muzikant te moeten leven, eigenlijk altijd celebrity moet zijn, want dat verkoopt gewoon het beste. En ik vond het zo markant dat dat uitkomt op de dag dat Taylor Swift zegt, hey, hier zijn vijf playlists waarin ik al mijn eigen werk opnieuw categoriseer en jullie nieuwe interpretaties bied van hoe dat, waar dat eigenlijk over ging in relatie tot mijn echte leven. Dat is toch super typisch?
Dat is heel typisch. Dus eigenlijk zeg jij geen l'art pour l'art meer. Geen kunst voor de kunst. Maar we willen alles weten over het privéleven van de celebrity, van de popmuzikant. En dat willen we terugzien in de kunst.
Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook heel jammer en heel zonde. Want dan gaat er ook een stukje creativiteit verloren. En ik vond dat dat nou ook precies met deze vijf playlists mijn grote verdriet was. Dat het staat de creativiteit van de fans en van de luisteraar een beetje in de weg.
Ja, misschien moeten we eerst iets meer vertellen over die playlist. Nou, ik neem aan dat onze luisteraars ze al lang hebben bekeken, hebben beluisterd. Maar voor wie dat nog niet heeft gedaan, op Apple Music zijn de playlists Denial, Anger, Depression, Bargaining en Acceptance aangemaakt door Taylor. Waarin ze dus al haar vorige era's heeft gecategoriseerd en heeft opgenomen. Maar waarom heeft ze dat eigenlijk op Apple Music gedaan?
Ja, ze doet wel vaker dingen met Apple, maar ik vond dat ook weer heel grappig, omdat ik gewoon bijna niemand ken die Apple Music gebruikt. En toch had iedereen het over deze playlist. Is wel knap, toch?
Ja, echt. Ja, heel opvallend. Ja, ik heb al mijn informatie van TikTok, want ik heb ook geen Apple Music.
Wat heb je geleerd?
Maar het is me wel gelukt. Ja, ik heb heel veel geleerd. Want elke playlist begint ook met een persoonlijke voice note van Taylor. Waarin ze uitlegt waarom de playlist zo heet. Waarom de nummers die erin staan, erin staan. En ik moet wel zeggen, ja, dat voelt toch gewoon heel persoonlijk als je die dan luistert.
Ja?
Het is heel raar. Ja.
Beetje alsof ze in je
oor fluistert.
Het is net
alsof ze gewoon... Ja, precies. Ja, alsof ze zegt, hey Sophie, ik heb een playlist voor je gemaakt. Het gaat over Denial en dit wil je horen. Ja, het is fascinerend, want ze geeft me eigenlijk iets waar ik niet om gevraagd heb. En toch wil ik het heel graag hebben.
Heb je de playlist dan ook echt geluisterd?
Nee, want die kan ik natuurlijk helemaal niet luisteren.
Ik kan ze toch namaken? Maar ik... niet gedaan.
Er is vast iemand op Spotify die dit
ook
al gedaan heeft.
Ja, dat denk ik ook.
Maar ik heb natuurlijk wel alle nummers bestudeerd die op elke playlist staan.
Ja.
En jij ook.
Ja, ik moet zeggen, Anger, Bargaining en Depression, daar had ik weinig over te zeggen. Ik dacht, ja prima, dat klopt wel. Ik vond het wel...
Dus alle nummers die daarop staan passen gewoon bij...
Bij de vibe.
Ja, bij de vibe.
Mijn favoriet was denk ik Acceptance, omdat dat mijn favoriete vibe is van Taylor. Die je hoort op bijvoorbeeld You're On Your Own Kid en op The One. Vooral dat latere werk wat dan in Acceptance staat, vind ik heel mooi. Omdat ze daar heel krachtig en rustig en sterk overkomt. En veel minder reactief dan in haar eerdere werk, waarin waarin ze eigenlijk altijd maar soort verongelijkt is. In die liedjes is dat helemaal niet. Is best wel zen. Al staat wel ook het nummer Innocence erop, waar ik een rot hekel aan heb. Maar goed.
Waarom heb je daar zo'n hekel aan?
Ja, ik vind dat dan weer echt een heel vervelend nummer. Dat heeft ze toen voor Kanye West geschreven, om te zeggen dat hij ook nog maar een onschuldig iemand is van 34, die nog heel veel kan groeien. Toen was ze zelf...
Dat was na het incident bij de VMA's,
Ja, dat was een soort van vergevingsgezind bedoeld. Maar ik vond het erg... hoe noem je dat?
Kleinerend?
Ja, kleinerend, neerbuigend en een beetje... ik weet het woord gewoon niet. Belerend? Nee, niet belerend. Okay. Ik ga dit woord opgeven.
Het is niet jouw nummer.
Het is niet mijn nummer. Hoe dan ook, Absette is best leuk. Maar het hele internet was natuurlijk rep en roer om Denial.
Ja, want wat is daar gebeurd in Denial?
Daar heeft ze niet alleen het prachtige liefdesliedje Sweet Nothing opgezet, maar ook Lover.
Ja, heel heftig. Misschien wel het meest romantische nummer dat Taylor ooit gemaakt heeft.
Ja.
Dachten wij allemaal. Heel naïef. Want het ging natuurlijk over denial. En het was helemaal niet romantisch. Want dat is ook interessant. Lover kwam uit. En wij dachten allemaal, dit is een liefdesbrief aan Joe Alwyn.
Ja.
Cornelia Street zijn allemaal nummers die gaan over Londen. Over eigenlijk een soort nieuw leven dat ze heeft. Over hoe verliefd ze is. En nu zegt ze, it was all denial.
Ja, pittig vond ik. Jij?
Ja, ik vond het ook heel pittig. Er zijn ook heel veel Swifties, waaronder ik mezelf ook reken, die van plan waren om Lover op hun bruiloft te spelen.
Ja, goede keuze heb ik
en
ook
die
gedaan.
Nu denken, kan dit nog? Ja, hoe voel je je erover?
Nee, ik voel me er wel goed over, omdat ik denk... dat het mijn nummer was voordat zij nu deze nieuwe interpretatie eraan ging geven. Dus ja, nee, op mijn bruiloft was het gewoon mijn romantische liefdesliedje. Gewoon mooi.
Ja.
Ik hoop dat jij hem ook nog steeds gaat draaien.
Ik ga hem ook nog steeds draaien, zeker. En ik wil ook nog even terugkomen op wat je dus aan het begin zei. Dat het je eigenlijk niet bevalt dat ze deze playlist gemaakt heeft, waarin ze alles dus helemaal gaat categoriseren en zelf interpretaties gaat toekennen aan muziek die eigenlijk van de fans was.
Ja.
Het is interessant inderdaad dat dat echt een beweging is. De eerste keer dat ik dat heb gezien was bij J.K. Rowling. Die ging opeens 10 jaar later zeggen, hey, Perkamentus was eigenlijk toch gay. Hermeline was eigenlijk toch zwart. Dat voelde allemaal gewoon heel ongeloofwaardig en gek. En het voelt nu alsof Taylor ook zegt, jij hebt op deze manier naar dit liedje geluisterd. Maar dat klopt helemaal niet. Je had het fout.
Ja, en met...
Dat vind ik heel gek.
Met J.K. Rowling was het natuurlijk ook een beetje gratuit. Is dat het woord? Dat ze had dan echt iets gezegd. Je zei eigenlijk niks. En met Taylor is het nu dat ze, voor mijn gevoel, het helemaal inzet op... dat het gewoon weer een break-up album is. En dat ze weet dat haar break-up albums het heel goed doen. Dat dit een heel groot onderdeel is van haar imago. Dat ze het meisje is dat de mannen die haar slecht behandelen met de vlammende pen de grond in schrijft. En dat vervolgens prachtig met een microfoon ter gehoor kan brengen. Ja, ik vind het...
Ja, want dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van deze playlist. Er waren fans die zeiden, de Tortured Poets Department wordt een break-up album waarin ze de 5 stages of grief zal afgaan.
Ja.
En toen dacht Taylor, prima.
Dat is toch ook interessant, hè? Dat ze daar de fans dan in volgt.
Ja.
En mee aan de haal gaat. Dat heeft ze natuurlijk wel vaker gedaan met fananalyses. Daar maakt ze vaak of echt gebruik van of grapjes over. Hè? Dus echt gebruik bijvoorbeeld met dat iedereen zei, nummer 5 is je meest emotionele nummer op elk album. Het valt ons op dat zij toen dacht, dat ga ik dan vanaf nu zeker doen. Ze maakte ook grapjes over de theorie met de 7 gaten in het hek die de fans ooit hadden. Dat was dan niet echt een paaseitje dat ze had verstopt, maar wel nu een soort inside joke voor de Swiftie community. Dus die interactie met de fans, die gebruikt ze best wel vaak.
Ja, en het levert er gratis reclame op. Dus het is fantastisch natuurlijk.
Ja, voor wie het minder leuk is dit keer, is het die arme Joe Alwyn.
Mr. Joe.
Ja. Ik zag toch...
De co-writer van Betty. Ja. Een van de mooiste nummers ooit gemaakt.
Ik zag toch een heleboel mensen die hem weinig goeds wensten. En hel en verdoemenis toe wensten. Via hun nieuwe lezingen van die liedjes die ze dus eigenlijk allemaal al hadden.
Ja, het is ook interessant. Want Joe Alwyn is eigenlijk gegaan van misschien een redelijk saai introvert vriendje naar gewoon de duivel in eigen persoon.
Ja. Ik vind het jammer dat Taylor niet ietsje meer voor hem is gaan staan na 6 jaar samen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand iets heeft gedaan wat zo naar is dat je hem deze publieke ellende met de Swifties gunt of zo.
Ja, Want het gaat heel ver, hè?
Ja, vind het, ja. Ik vind het wel heftig.
Ja, wij zijn heel benieuwd wat jullie vinden van de 5 playlists. Of jullie ook vinden dat Lover helemaal niet thuis hoort op Denial, maar dat het gewoon een prachtig liefdeslied is. Of dat jullie helemaal nieuwe dingen hebben ontdekt. Door nog een keer naar deze nummers te luisteren, maar dan met deze nieuwe Taylor Swift interpretatie erbij. Laat het ons weten. Deel het met ons via Instagram. @TaylorsEra, de podcast.
Sophie, het is tijd om ons weer verder voor te bereiden op de Eras Tour.
Ja, we hebben een hele hoop huiswerk te doen. Maar eigenlijk gaan we ook een beetje speculeren.
Ja.
Dit keer.
Of advies geven, zo zou ik het willen zeggen.
Advies geven aan Taylor Swift.
We hebben wat
herself.
Advies voor Taylor.
Ja. De Tortured Poets Department, hij komt eraan.
Ja.
Dat betekent dat er nummers bij moeten in de Eras Tour. Maar de Eras Tour kan niet van 3,5 uur 4 uur worden. Ook al zou ik dat best prima vinden. Ja. Ik bedoel, als je ergens 3,5 uur bent, wat maakt het dan wel uit?
Ja, voor ons wel. Maar ik zou me wel echt zorgen gaan maken om de gezondheid van Taylor.
Dat is ook een heel goed punt.
Ze moet ooit slapen.
Daarom hebben wij iets heel pijnlijks gedaan.
Ja. We hebben nummers geselecteerd die we eruit gaan wapperen. We hebben nummers geselecteerd die we eruit gaan gooien.
Ja, als het echt moet. Dus om plaats te maken voor een aantal nummers van de Tortured Poets Department, zullen er een aantal nummers moeten sneuvelen. En we hebben allebei 3 nummers uitgekozen waarvan wij denken die kunnen we missen.
Ja.
Als het moet.
De eerste van mij, die weet je al, want die heb ik in de eerste aflevering al genoemd. The Archer. De Archer mag voor mij uit. Ik vind het niks.
Ja.
Dit is oud nieuws.
Oud nieuws, de Archer, oké. Als ik echt moest kiezen, dan zou ik Miss Americana en de Heartbreak Prince laten vallen.
Wow.
Ja.
Waarom?
Het is net geen up-tempo nummer. Het is net geen ballad. Ik vind het ook textueel niet zo interessant. Zeg maar, het verhaal boeit me niet zo. Dus als ik moet kiezen, dan zou ik voor die gaan. Ja.
Oké, okay, ja, ik vind het heftig, maar ik hoor, je bent er zeker van. Je weet het gewoon, ja. Dit moet eruit.
Ja.
Zo voel ik me over Look What You Made Me Do. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Die mag er van mij uit. Ik vind het een reactief, raar lied. Ik weet niet, ik kan er niks mee. Het is een beetje... het voelt voor mij niet echt als een Taylor-nummer.
Het is een nummer van Reputation,
ja,
toch?
En het openingsnummer, natuurlijk het allereerste grootste hitsingle met de grote videoclip, die ik dan wel weer best leuk vind. Maar alsnog voelt het echt als een moment waarop Taylor een soort echt een jasje aandoet van iemand anders zijn, wat ik gewoon nooit heb geloofd.
Je bedoelt dat hele boze?
Ja, en dat hele donkere, duistere, bijna gotische. Ja, nee, ik geloof het niet. Mag van mij weg.
Ja, ik heb wel, ik snap jou, want in dezelfde categorie nummers heb ik Bad Blood.
Ja.
Dat is voor mij ook een nummer. Dat gaat over de ruzie die ze ooit had met Katy Perry. Daar zijn we al lang overheen. Dat is gewoon weer goed gemaakt. En daardoor voelt het heel outdated of zo. Alsof de betekenis gewoon alleen in dat moment er was.
Ja.
En dat het nu klaar is.
Wel interessant dat jij dan een nummer hebt over met Katy Perry. Dat Look What You Made Me Do. Dat ging over Kim en Kanye natuurlijk weer. Waar ik ook gewoon echt wel genoeg over heb gehoord inmiddels.
Ja.
Maar dat we dus tegelijkertijd allerlei nummers over de exen, dat vind ik gewoon leuk.
Ja, ik bedoel, dat vind ik ook leuk.
Harry Styles is ook heel passé, maar het nummer Staal, ja, ik wil dat er gewoon niet uit.
Klopt, maar op de een of andere manier zijn die nummers wel universeler. Dat kan ook over mijn ex gaan of over jouw ex.
Ja, ja.
En als je, dat slaat eigenlijk wel weer terug op waar we het net over hadden, hè? Dat persoonlijke van de artiest. Als het echt zo persoonlijk wordt van dit nummer gaat specifiek over één man, hij heet Kanye West, of één vrouw en ze heet Katy Perry, dan denken wij, ja, dat heeft niks met ons te maken, misschien.
Ik niks mee.
Nee.
Nou, de laatste die ik heb geselecteerd voor het verwijderen heb ik niet geselecteerd om dit soort redenen, maar meer omdat ik het een fysiologisch raadselachtig nummer vind. My Tears Ricochet. Wish I stayed, get out my tears ricochet. Ik snap niet wat je daar bedoelt. Je tranen kaatsen een soort van je af. Hoe dan?
Ja, dat is toch heel poëtisch?
Ja, ik heb dat nog nooit gezien. Volgens mij kan dat niet.
Nee, maar
nee, ik,
dat hoeft toch ook niet?
Ik vind het zo'n raar idee om het woord ricochet te gebruiken voor je tranen. Volgens mij heb je echt 20 andere woorden. Waarom het woord ricochet? Wat een raar woord.
Annelot, voor een literatuurwetenschapper vind ik dit een hele rare take.
Toch een beetje teleurgesteld.
Ja, dit is echt, dit is een heel mooi poëtisch nummer waarbij ze gewoon zelf woorden heeft. Nou, ze zal het niet verzonnen hebben, maar waarbij ze iets heel bijzonders doet met taal.
Creatief gebruik, ja.
Mag niet van jou.
Nee, mag niet van mij. Maar wat is de laatste die jij eruit gooit dan?
Ja, de laatste die ik heb is The Man.
Wow!
Ja. Eigenlijk misschien wel het enige echt feministische nummer van Taylor Swift, waarin ze expliciet feministisch is.
Ja, ja, daar hou jij natuurlijk niet van.
Ik hou er niet van, omdat ik hou er eigenlijk niet van als Taylor heel expliciet nummers gaat maken over haar politieke standpunten. Omdat ik het gevoel heb dat het dan gewoon net off is, weet je wel. Dus het is gewoon heel letterlijk, oh, ik ben geen man. Ik ben een vrouw en er is seksisme. En dan denk ik, ja, dat klopt allemaal. En op zich, ja, het is ook best een lekker nummer om op te dansen. Maar ik vind het een beetje cringe. Omdat ik denk, volgens mij zitten in haar meer poëtische nummers of haar andere nummers net zo goed dit soort standpunten verwerkt. En hoef je het niet de hele tijd zo in mijn gezicht te gooien.
Ja, je vindt het een beetje te on the nose.
Ja, precies.
Ja.
Ik vind het heel spannend.
Ja, maar wat we nu gaan doen is natuurlijk, we gaan een poll maken op de Instagram-pagina, zodat iedereen die luistert kan stemmen voor of de Archer Look What You Made Me Do en My Tears Ricochet eruit. Of ja. Miss Americana, Bad Blood en The Man.
The Man. Eruit. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat de fans denken.
Het is tijd om je team te kiezen.
Ja, pick your fighter. Ja. Oh, heel eng.
Ja, dat vinden we natuurlijk ook een beetje eng. Omdat we het niet aan de stok willen krijgen met de Swifties.
Nee. Nee, en dat is wel interessant. Want we zijn allebei misschien ook wel een klein beetje bang voor de Swifties. En eigenlijk als ik daarover nadenk, heb ik iedereen die ik ooit iets heb horen zeggen over Taylor Swift, die zegt, hoe, als de Swifties dit horen, worden ze vast boos. Maar denk ik, ja, ik ben in principe ook een Swiftie. Ik ben bijna nooit boos. Dus misschien is dat ook wel een beetje overdreven.
Ja, er zijn natuurlijk wel hardcore fans die wel echt boos worden en nare dingen zeggen en doen. Zoals toen Scooter Braun alle rechten van de muziek van Taylor ging verkopen. Toen is die wel gewoon lekker gedoxt door iemand. Wat best wel niet zo netjes is om te doen. En angstaanjagend. Ik hoop dat niemand ons gaat doxen naar aanleiding van onze hot takes over welke nummers er verwijderd moeten worden. Maar dit is natuurlijk wel een hele kleine groep van de Swifties.
Ja. Ja, ik hoop het ook. En dit is denk ik een fantastische brug om het te hebben over alle soorten fans. Want Taylor heeft best veel verschillende soorten fans.
Ja, dat klopt. De meest onzichtbare fans zijn natuurlijk eigenlijk de mainstream fans. Want laten we eerlijk zijn, als je zoveel bereik hebt, zo groot bent, dan vinden de meeste mensen gewoon je liedjes wel leuk. Misschien willen ze ook wel naar een concert. Ook meer misschien omdat er een groep gaat en dat er een kaartje over was. Dat voelt je moeilijk voor. Het is moeilijk om je dat voor te stellen, omdat wij zo hard hebben gestreden om die kaartjes. Maar ik weet gewoon mensen die gaan, die echt veel minder sterke gevoelens hebben dan wij over Taylor Swift.
Die denken gewoon leuke
muziek. Ja, ik denk gewoon, prima. Oh, ik vind het wel leuk. Er is een soort event. Ik wil erbij zijn. Maar die groep is natuurlijk eigenlijk heel lastig ook soort van te onderzoeken. Hè? Dat zeg ik dan als de Taylor Swift onderzoeker.
Als onderzoeker, ja. Ja.
Want ja, ze geven niet zo extreem veel om die artiest als alle andere fans misschien doen. En vallen een beetje tussen wal en schip. Het zijn gewoon de mensen die Taylor wel leuk vinden. Ik denk dat dat echt de grootste groep is.
Ja, gewoon eigenlijk de mainstream mainstreamer. Eigenlijk zou ik mezelf, nou, ik weet niet waar ik mezelf onder schaar, maar in het algemeen ben ik best wel een fan van de mainstream. Ik vind gewoon Harry Styles leuk. Ik vind Ariana Grande leuk. Ik ben best wel makkelijk te pleasen.
Ja?
Ja.
Nou, als ik mezelf zou categoriseren, dan zou ik zelf liever horen bij de Gaylers. En ik zie dat echt als de meest creatieve fangroep van de Taylor Swift fans. Die al haar werk nagaan om bewijs te vinden dat Taylor stiekem ook naar vrouwen verlangt. Niet alleen maar heteroseksueel is. En ik vind dat zo'n mooie groep, omdat als je kijkt naar Taylor Swift vanuit dat perspectief, denk ik meteen, dat is super logisch. Want al haar nummers gaan over hoe verschrikkelijk alle mannen zijn. En hoe naar ze haar behandelen. En hoe diep ongelukkig je wordt van heteroseksualiteit. Dat is het hele ding van Taylor Swift. Dus natuurlijk is ze ook van de vrouwenliefde. Want waarom zou je met die mannen blijven hangen als ze alleen maar al die ellende veroorzaken?
Heel goed punt. Ja, daar heb ik weinig tegen in te brengen eigenlijk.
Nou, en wat ik het leukste vind aan de Gaylors, zoals ik ze dan heb bestudeerd, is dat ze niet zeggen, Taylor is eigenlijk dit of zo. Daar willen ze niet. Ze willen niet claimen wat haar seksualiteit is. Dat vindt iedereen een beetje onethisch. Maar ze willen wel zeggen, ja, als jij het recht hebt om te denken dat dit liedje over een man gaat, dan heb ik ook het recht om te denken dat het over een vrouw gaat. En dat is precies die creativiteit waar we het nou net over hadden, die ik zo mooi vind, ja, in popmuziek.
Ja, dat is ook zo. En ze heeft ook een aantal nummers waarbij ze volgens mij meer praat over they in plaats van over him or her. Dus misschien valt er wel iets voor te zeggen.
Ja, ik vind het een mooie club. Ze heeft ook academische fans, zeg ik. Inside knowledge, want ik ken er een hoop.
Nou.
Ja, en dat zijn natuurlijk academici zijn mensen die echt... Wij hadden het vorige keer over hoe wij niet vies zijn van een obsessie. Nou, academici zijn dat, maar dan on speed. Die willen overal gewoon obsessief in. En Taylor geeft je gewoon eindeloos grond. Geeft je gewoon eindeloos kleine snoepjes en kleine dingetjes om je lekker doorvoed te houden. In die obsessieve mindset waarbij je gewoon dieper en dieper en dieper kan gaan. En,
maar het zijn wel kritische fans, denk ik.
Nou ja, soms. Niet altijd. Soms ben ik ook best wel verbaasd over hoe dat ook heel vaak niet per se het geval is. Maar het zijn mensen die heel hard gaan en eindeloos gaan graven in al haar teksten, alles wat ze doet, om te zeggen hoe dat dan iets zegt over de cultuur en de maatschappij of gewoon over echt Taylor Swift zelf. Dat vind ik de minst interessante strekking. Volgens mij is het leuker als het iets groter gemaakt wordt. Maar ja, het is wel echt een groep. Er worden nu heel veel Taylor Swift conferenties georganiseerd over de hele wereld steeds. Er komen honderden academici op af. En die gaan ook gewoon verkleed in hun Eras outfit naar zo'n conferentie toe om hun paper te geven. En hebben daarna de Taylor Swift karaoke of de Taylor Swift dansfeestjes. Allerlei thematische dingen.
Het is wel interessant dat je over deze groep praat alsof je daar weer buiten staat.
Ja,
als onderzoeker.
Dat komt omdat ik dus niet ben geweest naar de meest recente dingen die ik inderdaad vrij dicht tegen fandom aanvond schurken op een manier waarvan ik dan een beetje zenuwachtig werd. Ik dacht, ik wil niet naar Comic-Con over Taylor en dan ook nog academische dingen doen of zo. Ik weet niet, ik werd er een beetje zenuwachtig van. Ja, allemaal hartstikke aardige mensen,
dat,
hoor.
Ja, iets te dichtbij dan.
Ja, dat stukje echt fandom voelt voor mij dus als een soort privé. Maar dat is misschien ook omdat ik er gewoon nog niet helemaal uit ben hoe ik me over alles voel. Terwijl deze mensen weten gewoon echt, love it. Die zijn er gewoon uit.
Ja. Ja. Er was ook een tijd dat de alt-right en de neonazies heel erg fan waren van Taylor Swift.
Ja, duistere tijd. Dat was rond de opkomst van de alt-right. Toen Trump zo'n beetje aankondigde dat hij voor president ging, voor het presidentschap ging strijden. Toen heeft Taylor zich heel lang heel afzijdig gehouden. En zijn er heel veel alt-right mensen daarop aangehaakt om te beargumenteren dat ze eigenlijk een van hen was. En dat zijn de neonazi hebben dat nog een stap verder genomen om haar hun Arische godin te noemen. Heel veel daarvan is ook niet helemaal serieus. Deden ze ook omdat ze wisten dat het ze allerlei journalistieke aandacht zou opleveren. Dat het kliks oplevert. Dat het gewoon lucratief is om je naam op de een of andere manier aan Taylor te koppelen. Maar het was wel
Ik weet nog heel
ding.
Goed dat er die Tumblr-pagina was. Van is deze quote van Hitler of van Taylor Swift?
Ja, die memes die zijn dus begonnen op Pinterest. Wat ook heel apart is. Want Pinterest is eigenlijk heel schattig social media. Waar ineens inderdaad Hitler-foto's op Taylor Swift-quotes werden geplakt. En Taylor Swift-quotes op Hitler-foto's. Heftige tijden.
En zijn die nu een beetje gaan liggen?
Ja, uiteindelijk heeft ze natuurlijk in 2018 zichzelf toch wel een keer uitgesproken voor de Democraten. En werd het een beetje lastiger om te beargumenteren dat ze stiekem een neonazi is. Er zijn natuurlijk wel echt ook hardcore Swifties. Ik heb daar een paar van geïnterviewd in Amerika.
Dat zijn de Swifties waar wij bang voor zijn. Waar iedereen misschien bang voor is.
Nou, ik moet zeggen, ik vond ze niet zo eng in het echt. Het waren echt gewoon vaak lieve mensen die gewoon heel erg graag Taylor Swift willen ontmoeten en daar hun leven een beetje op inrichten. Dus de mensen die ik dan sprak, ik heb iemand gesproken die zei, ik luister naar geen enkele andere muziek dan Taylor Swift. Ik luister alleen maar Taylor Swift. En de hele dag zit ik op mijn social media te posten over Taylor Swift in de hoop dat Taylor Nation, haar managementteam of Taylor dat zien en dat ik zo een kans maak om haar te ontmoeten. Dat is dan de hoop.
Ja, de hoofdprijs eigenlijk.
Ja, en ik moet zeggen, ik vond het niet zo heel eng. Wat ik wel apart vond, want dat vroeg ik ook door van, hoe zie je dan dat ze dit zo doet of dat zo doet? Dat ze eigenlijk alles wat ze vonden wel meevormde met Taylor. Dus voor haar was Taylor Dit is dan de persoon die dus zei, ik luister naar geen enkele andere muzikant. Die zei, Taylor is wel echt het begin en eindpunt. En dat is voor mij gewoon belangrijker eigenlijk dan alles.
Ja, je hebt ook, als je, maar ja, dat kan jij eigenlijk beter vertellen. Maar als je nadenkt over wat een fan is, dan betekent dat heel vaak ook dat iemand echt zich een stukje toe-eigent, toch? Van die artiest. En dat die echt dat ook zelf helemaal integreert in het denken en in het doen. En dat dat helemaal, dat het één wordt eigenlijk.
Ja, dat is dus wel echt bij een soort extremere interpretatie ervan. Want zelfs wel zei de mainstream fan is ja minder dat.
Ja, je kan, die kan ook een album uitzetten.
Ja, precies. En die kan ook soms een keer iemand anders luisteren. En ook leuk vinden. Je hoeft niet maar één ding leuk te vinden. Wat ik me wel altijd afvraag bij Taylor Swift fans specifiek, die zijn wel echt extreem stereotypisch neergezet. Heel veel mensen lijken ervan uit te gaan dat alle Taylor Swift fans witte meisjes zijn. En echt ook, het wordt altijd het woord meisje gebruikt als het gaat over Taylor Swift fans. Terwijl ik denk, ja, ik zit toch op de tweede helft 30. En ik ben niet de jongste in de fandom.
Maar is dat ook waarom mensen of de term Swiftie niet leuk vinden? Omdat ze dan denken, oh, dan is het meteen schattig en lief en meisje.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik. En er zit gewoon meteen zo'n beeld bij van inderdaad een wit meisje. Terwijl als je zo groot bent als Taylor Swift en als je kijkt naar haar concerten ook over de hele wereld, dan gaan daar niet alleen maar witte meisjes heen. Dan gaan daar heel veel mensen heen. Met heel veel achtergronden. Ik vond dat daar vorig jaar een aantal echt mooie artikelen uit zijn gekomen. Vooral van zwarte fans van Taylor Swift. Die zeggen, hallo, ik ben er ook. En jullie gaan maar door met mij uitwissen door te zeggen dat ik er niet ben. En ik ben er wel degelijk. En er zijn natuurlijk ook heel veel mannen. Er heel veel mensen die zich misschien helemaal niet identificeren als meisje of jongen. En die worden dan uitgewist om dus zo'n stereotype idee te benaderen. Dat wordt ingezet om die fanbase inderdaad eigenlijk te kleineren, te infantiliseren door het idee meisje, hè, niet vrouwen. Maar ook echt het feminiseren van dit is iets wat vrouwtjes leuk. Dit is van de vrouwtjes, dit is meisjesmuziek. Ja.
Ja. Ja, het is wel interessant, want je zou denken dat komt omdat ze gewoon een hele, omdat ze een vrouwelijke popster is. En je kan niet zeggen dat Taylor niet, ze draagt heel veel jurkjes, heel veel glitters, heel veel roze, heel veel paars. Dus ze is in die zin best als wat wij identificeren als meisjesachtig.
Ja.
Maar andere vrouwelijke popsterren hebben misschien minder dat meisjesachtige gevoel, toch?
Nou ja, het is wel,
zoals Beyoncé.
Ja, het is zeker wel echt haar imago, maar tegelijkertijd vind ik het ook vreemd dat we ons niet afvragen waarom dat dan onaantrekkelijk zou zijn voor mensen die niet een meisje zijn. Want als je opgroeit als meisje, dan word je van heel jongs af aan geleerd om je continu te identificeren met allerlei leeftijdscategorieën van mannen in de cultuur, in films, in series. En dat is helemaal niet zo moeilijk voor ons, toch? Ik bedoel, ik kon ook enorm genieten van boeken, films, series met mannen in de hoofdrol.
Absoluut.
En mannelijke artiesten. Ja. Dus ik weet niet waarom het dan zo moeilijk zou zijn voor niet meisjes of niet vrouwen om een artiest te kunnen herkennen die gewoon heel goed is in de werk.
Ja, zonder dat meteen te kleineren.
Ja. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe onze luisteraars zich dan identificeren. Als wat soort type fan? Zien ze zichzelf als Swiftie of niet? Zien ze zichzelf als een onderdeel van zeg maar die mainstream groep of die hardcore groep? Hoe voelt het om in een van die groepen te zijn? Zijn er galers die luisteren?
Ik hoop het.
Ja, ben wel heel benieuwd.
Ja, laat het ons weten op de Instagram @TaylorsEra de podcast. En dan zijn we er alweer, Annelot. Oh, we zijn er weer doorheen.
Vliegt voorbij.
Ja, wat gaan we volgende week doen?
Volgende week gaan we het hebben over Taylor, de capitalist queen. Ze is natuurlijk net miljardair geworden. Ik las in The Guardian dat het een prachtig jaar was voor rijke mensen. Wel twijfelachtige kop. Maar goed. Wij gaan het erover hebben over hoe ze dan dat miljardairschap bereikt heeft. En waarom ze liefkozend door fans de Capitalist Queen wordt genoemd. Waarom zijn er zoveel versies van het nieuwe album, zoveel merchandise? Is Taylor echt je vriendin? Hoe zet ze eigenlijk allemaal strategieën in om
je liefde te kopen?
Om heel rijk te worden.
Ja, we gaan het er allemaal over hebben. Volg onze Instagram, @TaylorsEra, de podcast. Abonneer je alsjeblieft op deze podcast. Dan kan je er geen eentje meer missen. En ja, we gaan afsluiten met het Taylor nummer van de week.
Wat is het Taylor nummer van de week, Sophie?
Ja, het is Lover.
Ja, We redden het nummer Lover.
Ja, het staat onterecht in de Denial playlist. En we gaan hem terugclaimen als fans.
Yes.
Leuk dat jullie geluisterd hebben. Tot volgende week.
Doei!
Dit was een podcast van Dag en Nacht Media voor Podimo.